wil spreken, dat is maak God deelgenoot. Maak God deelgenoot. Deel dingen met God. En de subtitel is breng uw zorgen en lasten bij de Heer. Breng uw zorgen en lasten bij de Heer. En we gaan daarvoor lezen uit Jesaja 38, de eerste 8 versen. Jesaja 38, de eerste 8 versen. Het gaat over koning Hiskia. Hij is een uitzonderlijke koning, een van de weinigen die God echt goed diende met een volkomen hart. Maar ook hij werd ziek en dat lezen we. In die dagen werd Hiskia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem: zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor uw huis, want u zult sterven en niet herstellen. Toen keerde Hiskia zijn gelaat, zijn gezicht, naar de wand en bad tot de Heere en zeide: ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende luid. Toen kwam het woord des Heeren tot Jesaja: ga en zeg tot Hiskia, zo zegt de Heere, de God van uw vader David: ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal aan uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschermen. En dit zal u het teken zijn van des Heeren kant, dat de Heere ook doen zal wat hij gesproken heeft. Zie, ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Agas is afgedaald, weer 10 treden teruggaan. En de zon ging 10 treden terug op de treden die zij gedaald was. Wow, God pakte even ons zonnestelsel aan. Hij schoof een beetje met de planeet aarde ten opzichte van de zon. Daardoor ging die schaduw 10 treden terug, ja. Wat doen wij wanneer wij slecht nieuws horen, als slecht nieuws ons bereikt? Wat doen we behalve van de schrik bekomen en kijken hoe we het kunnen verwerken? Wat doen we? Nou, koning Hiskia ging direct naar God. Hij kreeg een akelig bericht. Jesaja zei tegen hem: Hiskia, tref beschikking voor je huis, koning, want je gaat sterven. Maak de boel in orde. En Hiskia deed iets heel verstandigs. Hij ging niet naar mensen voor advies, hij zocht niet eerst troost bij mensen, is ook niet verkeerd, maar hij richtte zijn gelaat naar de wand, dus hij kon niet afgeleid worden, dat wilde hij ook niet, en hij begon tot God te roepen en hij begon te pleiten. Hij kon niet pleiten op het volbrachte werk van Jezus, want Jezus was nog niet geboren. Dus hij bracht zijn goede werken en zijn godvrezende leven bracht hij onder Gods aandacht. God was er wel van op de hoogte, maar toch. En hij weende luid, staat er. En we zien dat God hoort. God spreekt weer tot Jesaja. Jesaja, keer maar terug en zegt tegen Hiskia: hij krijgt nog 15 jaar toegevoegd aan zijn leven. En ik zal een buitengewoon teken doen dat dit ook gebeurt. En God deed dat teken. Nou, dit was kennelijk een gewoonte van Hiskia. Dat hij in tijden van crisis direct naar God ging. Want in het voorafgaande hoofdstuk lezen wij, in hoofdstuk 37 van Jesaja, hoe hij een dreigbrief krijgt van de maarschalk van Assur. En in die dreigbrief staan grote bedreigingen. En Hiskia leest dat, die brief. En ik ga niet verder in op de historische militaire context, dan wordt het allemaal te verwarrend. Maar Assur was heel sterk. De Assyriërs waren vreselijk sterk en verschrikkelijk wreed. Dus die brief moet indruk op Jesaja, of op Hiskia hebben gemaakt. En wat doet Hiskia? Hij leest die brief. En wat doet hij? Hij gaat met die brief, niet in het huis met die brief naar God, maar hij gaat naar het huis des Heren. Hij gaat naar de tempel, want hij denkt: de tempel, daar is God. Daar moet ik zijn. En daar spreidt hij de brief uit voor het aangezicht van God. En hij zegt, we worden bedreigd. Hier, lees zelf maar. Had God die brief niet kunnen lezen in het paleis van Hiskia? Natuurlijk. Ik heb ooit een sollicitatie gedaan. En toen ik de brief klaar had, ik had ervoor gebeden, heb ik hem letterlijk omhoog gehouden en gezegd, Heer, leid deze sollicitatie. En u wil geschieden, meer niet. Meer is ook niet nodig. En meer dan 160 hadden gereageerd en kreeg de baan. Was ik zo goed? Nee, maar ja, als je je kruiwagen hebt, en God is een kruiwagen hoor, een gouden kruiwagen. Nee, God is geen kruiwagen, God is genadig. En hij rekent met mensen die met hem rekenen. Nou, even naar Hiskia. Kom op, laten we serieus zijn. Is dat niet een klein beetje kinderachtig? Is het niet een klein beetje zielig dat een volwassen koning van een rijk als Israël met de brief in zijn hand naar de tempel gaat die voor God uitspreidt en vraagt of God er kennis notitie van wil nemen? Is dat niet kinderachtig? Laten we wel wezen. Is dat niet kinderachtig? Is het niet een beetje zielig eigenlijk, Hiskia? Ja en nee. Ja. Nee, hij is niet zielig. Ja, hij is kinderlijk. Sla met me op. Markus 10, vers 13 tot 14. Markus 10, vers 13 tot 14. Markus was een neef van Barnabas. En hij kreeg later nam hij de naam Markus aan. Hij heet eigenlijk Johannes Markus. En hij heeft het evangelie van Petrus heeft hij vertaald. En we lezen in Markus 10 vanaf vers 13 en 14. En het gaat om vaders en moeders en die brengen de kinderen tot Jezus. En zij brachten de kinderen tot hem, tot Jezus, opdat hij ze zou aanraken, maar zijn discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en hij zeide tot hen, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende hij ze. Jezus zegt hier, voorwaar ik zeg u, als wij niet worden als een kind, zullen wij het koninkrijk van God niet binnengaan. Zegt hij hier zoiets van, wees kinderlijk naïef, wees dom als een kind, of onwetend moet ik zeggen, kinderen zijn niet dom, onwetend als een kind, beetje naïef als een kind? Nee. Jezus bedoelt, wees nederig als een kind. Wees vol vertrouwen als een kind. Dat bedoelt hij. Want Jezus zegt, als je in een andere uitleg, wie zichzelf gering zal achten als zo'n kind, wie nederig is, wie God durft te aanvaarden op zijn woord. Ik ben iemand die heel veel probeert na te denken, of het me lukt weet ik niet, dat laat ik aan anderen over. Maar vaak merk ik dat mijn verstand toch soms strijd voert tegen mijn geloof. Om allerlei redenen, waar ik nu niet op inga. Omdat mijn verstand beperkt is. En dat is een grote fout die theologen maken. Die wetenschappers soms maken. Die wij maken. En die fout is dat wij ons bevattingsvermogen gebruiken alsof we daarmee in staat zijn God te meten. Of wij met ons bevattingsvermogen kunnen bepalen wat God wel en niet kan doen. En dat is zo verschrikkelijk zielig. Dat is zo verschrikkelijk zielig. Dat is hetzelfde als ik aan Mark een liniaal geef straks. En ik zeg, Mark, dit is op kosten van de gemeente. En we hebben een taak voor je. Je mag het melkwegstelsel gaan opmeten. De afstand tussen de sterren. Dan kijkt Mark me heel vriendelijk aan, want zo is hij. En hij denkt eerst dat ik een grap maak. Ik maak nooit grappen, maar dan Hij schrikt ook een beetje. En dan denkt hij dat ik een grap maak. Maar als ik dat blijf volhouden, dan belt hij Marion op. En dan zegt hij, Marion, hou Jan goed in de gaten. Het is absurd. Nou, zo absurd als het is om met een liniaal het melkwegstelsel te meten, de sterren. Zo absurd is het om ons bevattingsvermogen te gebruiken om te bepalen wat God wel en niet kan. Het staat in geen verhouding. Als u weet hoe het menselijk lichaam functioneert en als u weet dat het past in een korreltje suiker, dan weet u waar ik over spreek. God is terecht de Almachtige. Hij is met niemand te meten. Daarom kunnen we hem niet We kunnen hem niet bepalen met ons verstand. We kunnen hem niet volgen met ons verstand. Daarom geeft hij ons de wet van geloof en vertrouwen. Nou, ziet God echt alle mensen? Zag God Hizkia? Ja. Waarom? Omdat hij direct Jesaja opdracht gaf, keer terug. Maar ziet God echt alle mensen? Ziet hij u? Ziet hij jou? Ziet hij mij? Kijkers thuis, ziet hij jullie? Ziet hij je nu, terwijl je naar de livestream kijkt? Ziet hij mij nu, terwijl ik voor zijn aangezicht spreek? Ja. Ja. Jezus, die leert ons in Matthäus 6, vers 5 en 6. Hij zegt, en jullie, als je gaat bidden, ga dan niet op de hoeken staan en aan de mensen laten zien hoe geweldig je kunt bidden. Nee, ga naar je binnenkamer, sluit de deur, niemand hoeft het te weten, en ga en bid daar tot God. En dan zegt Jezus dit, want uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. God ziet je, zegt Jezus, in je binnenkamer, ook al is de deur gesloten, ook al zijn er geen ramen. Maar God kijkt niet met ogen zoals wij. Wij vinden dat moeilijk. Omdat we weer ons bevattingsvermogen gebruiken om te bepalen of hij dat wel of niet kan. Maar niets is onmogelijk. Wat heeft God in ons doen wonen? Wat is er in ons? Zijn geest. En zijn geest is geen domme energie, slechts energie. Zijn geest is bewustzijn. God is... heeft een oneindig bewustzijn en iets van het bewustzijn in zijn geest is in ons. Lees maar in Genesis dat hij zijn geest in ons brengt. Daarom werden wij van stof tot een levend wezen. En die geest, daar kijkt God mee. Daarom verstaat hij van verre mijn gedachten. Hij is met al mijn wegen vertrouwd, maar God kijkt niet zo uit de hemel. God is in ons. Zijn geest is in ons. En zo communiceert hij. Jezus zegt elders, worden er niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? Niet voor een Duitser, hè, voor een duit. Worden er niet twee mussen aangeboden voor een duit op de markt? Dus als je een duit betaalt, wat de waarde ook is, ik ga het niet omrekenen. Maar dan kon je twee mussen kopen. En, zegt Jezus, niet één van die mussen, als die valt op de aarde... is door God vergeten. God ziet namelijk die mus vallen. Dus wij kunnen terecht zeggen, God ziet ze vliegen. Maar hij ziet ze ook vallen. Waarom? Omdat God alomtegenwoordig is. En probeer het niet met je verstand te pakken, want heb je vanavond hoofdpijn. Ga je met zware hoofdpijn naar bed. Maar hij ziet het wel. En ik wil het onderbouwen met een paar voorbeelden uit het woord. Allereerst, het eerste voorbeeld waaruit wij kunnen afleiden dat God in het verborgene ziet, dat is in het verhaal van de tempelbelasting, het hoofdgeld. Petrus loopt in de buurt van de tempel en er komen twee, ik zal maar zeggen, belastingambtenaren van de tempel en die zeggen tegen Petrus, betaalt u meester het hoofdgeld? En Petrus is overrompeld door die vraag en hij zegt, zeker wel, maar ik ga het uitleggen. Maar Petrus gaat denken, hij denkt, wacht even. Dat was ook de bedoeling van de vijand, hoor. Om Petrus in te laten twijfelen. En Petrus gaat denken en hij is op weg naar Jezus. En hij denkt, hè, wacht even, Jezus is de Zoon van God. En moet hij hoofdgeld betalen aan de tempel? Dat slaat toch nergens op? Dus dat was zijn frustratie. En dan staat er, voor degene die aantekeningen maken, Matthäus 17, vers 24 tot 27, dan staat er, en toen hij binnenkwam, was Jezus hem voor. Dus voordat hij de vraag kon stellen, zei Jezus dit: Simon, van wie heffen de aardse koningen belasting? Van hun zonen of van hun onderdanen? En Petrus zei, van de onderdanen. Toen zei Jezus, dus dan zijn de zonen vrij. En Petrus dacht, wauw, deze man is op de hoogte waar ik mee zit. Want dit is een casus die hij schetst waar ik mee worstel. En dan zegt Jezus dit, ga naar het meer, werp een haak uit en de eerste vis die je vangt, doe zijn bek open en haal er een zilverstuk uit en geef dat aan hun, omdat we hun geen aanstoot geven. Geef het hun, voor u en voor mij. Nou, een paar dingen ter bemoediging voor Petrus. Petrus dacht, jongen, hij wist precies wat ze aan mij gevraagd hebben over het hoofdgeld. Hij wist het. Hij was me voor. En hij zegt, omdat we hun geen aanstoot geven. En dan doet hij een buitengewoon wonder, want hoeveel weten dat als je een vis vangt, dat er meestal geen zilverstuk in zijn bek zit. Zelfs niet vissen die naar de tandarts gaan. Er zit geen zilverstuk in. Maar Jezus liet met dit absolute wonder zien, Petrus, maak je niet druk over het hoofdgeld. Dat zegt helemaal niets van mijn almacht. Want probeer jij maar eens een opdracht te geven aan iemand om een vis te vangen en een zilverstuk, hè, al is het een euro, uit zijn bek te halen. Dus God ziet in het verborgene. God had het Jezus verteld. Een ander verhaal is de dood van Lazarus. We kennen het verhaal, Johannes 11. De zusjes, Martha en Maria, sturen bericht met spoed naar Jezus. Jezus, degene die u lief hebt, is ernstig ziek, kom. En Jezus wacht nog even. En dan uiteindelijk na een paar dagen gaan ze naar Betanië, waar Lazarus is. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, kom op, we gaan naar Lazarus, hij slaapt en ik ga hem opwekken. Of hij slaapt. En dan zeggen zijn leerlingen, meester, als hij slaapt, dan wordt hij wel weer wakker. Dan hoeven wij toch niet helemaal voor naar Betanië. En dan zegt Jezus ronduit, Lazarus, onze vriend, is gestorven. Nou, hoe wist Jezus dat Lazarus gestorven was? Kreeg hij een appje? Was hij midden in een preek en zei hij, voorwaar ik... Oh, wacht even. Oh, tjoe, we zijn te laat. Nee, zo werkt het niet. Er waren geen appjes. Er waren geen smartphones. Waar kwam die informatie vandaan? Van God. Die in het verborgene ziet, zegt Jezus. God had het hem meegedeeld. Lazarus is gestorven en je gaat naar Betanië, want je moet hem opwekken uit de dood. Kon hij alleen weten door de bovennatuurlijke alwetende kennis van God. Ander voorbeeld, de kamerling van Moreland. Trouwens, terwijl ik dat zeg, denk aan onze broeder Gebru. Hè. Blijf voor hem bidden, hè, voor zijn hart. Okay? Hij is niet de kamerling van Moreland, maar hij is ook een broeder van ons, Gebru. De kamerling van Moreland heeft een rol gekocht van Jesaja. En je hebt hulp nodig. Als je Jesaja leest, heb je echt hulp nodig. Het is een geweldig boek als je het verstaat en als je het begrijpt. Hij wordt wel eens de vijfde evangelist genoemd. En de kamerling leest het, maar hij begrijpt het niet. En hij leest, hier staat als een lam dat ter slachting geleid is, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij denkt, over wie gaat dat? Gaat het over Jesaja, de schrijver van de boekrol? Of gaat het over iemand anders? Hij komt er niet uit, maar hij is hongerig. Want waarom is hij hongerig? Hij heeft een boekrol gekocht van Jesaja. Nou, dat was niet een boek wat je bij ons koopt, al is het nog zo duur hoor. Hij heeft er heel veel geld voor neergelegd. Want het moest met de hand geschreven worden. En Jesaja is een groot boek. En God ziet de man worstelen en hij zegt tegen Filippus, de succesvolle evangelist in Samaria, Filippus, er is een opwekking, hindert niet, maar jij gaat naar die en die weg. Dat is een eenzame weg. En daar krijg je opdracht. En Filippus is gehoorzaam. Hij begrijpt het niet, maar hij is gehoorzaam. Hij gaat. En op die weg ziet hij een draagstoel met dragers en een kleine karavaan. En hij hoort de Ethiopiër, hoort die lezen. En hij begrijpt, het gaat over Jesaja. En hij loopt naar hem toe en hij zegt, verstaat u wat u leest? En hij zegt, ik versta het niet. Mag ik het u uitleggen? En vanuit dat schriftwoord, Jesaja 53, gaat hij Jezus prediken. Maar wie zag die kamerling? Zag Filippus hem? Die zat in Samaria. God zag hem in het verborgene. Cornelius was een vrome heiden. Hij was geen Jood, hij was een Romein, een hoofdman. Maar hij hield van het Joodse volk. Hij bracht aalmoezen en hij bad geregeld tot God. En wie wist dat hij bad? Maar God zag hem. En op een dag verscheen een engel en zijn huis wordt gered. Hij ziet in het verborgene. Gebeurt het ook vandaag de dag nog? Ja hoor, ik kan ervan getuigen. Ik deel één getuigenis van mezelf. Heb ik wel vaker getuigd, maar het is zo'n sprekend voorbeeld. Het was voor de tijd dat ik verkering had met Marion, dus dat is een hele lange tijd geleden. En ik ging vanuit Sundert, daar verbleef ik in een hotel als ik niet bij mijn ouders was. En ik ging van Sundert naar Amsterdam met de trein. En ik zat in een vreselijke geestelijke nood. Ik ga niet uitleggen wat het inhield, die nood, want dat is niet relevant. Maar die nood was zo heftig dat ik in mijn hart op het station, dus niet luid, want dan zouden ze me afvoeren als ik echt had geschreeuwd, dat ik uitriep naar God. Hoe moet je dat zeggen? Zo'n wanhoop, zo'n despair, zeggen de Engelsen. En ik riep naar God. Ik voelde me zeer ellendig. En op een bepaald moment komt er een vrouwtje naar me toe lopen, een oudere dame. En ik denk, oh nee, die gaat voor een praatje. En ik had er helemaal geen zin in. Dus ik wilde als zo wegkijken, maar ze kwam naar me toe. En ze begon een praatje, maar ik ben goed opgevoed door mijn ouders. Dus ik denk, ja, ik kan niets. Dus ik luisterde plichtmatig. En ze vertelde over haar reis naar Amerika. Ze vertelde dat ze naar haar kleinkinderen ging. En al dat soort dingen. En ik luisterde en ik zei, oh, wat leuk. En toen kwam haar trein eraan. En toen zegt ze, wacht even, daar is mijn trein, ik wil je wat geven. Ik denk, ach. En toen pakte ze een plastic zakje en daar zaten allemaal muntstukken in. En ik denk, kom op, ik verdiende echt goed. Ik dacht, wil ze me nou, weet je, guldens, was in de tijd van de gulden, wil ze me een paar guldens of een riksdaalder wat. Ik zei, nee, dat hoeft om. Nee, ja, het moet wel. Ik denk, nou oké, want iedere kleinzoon van mij krijgt zo'n munt, zo'n halve dollar. En ik pak die halve dollar en zij gaat naar haar trein en ze verdwijnt. Maar ik kijk naar die halve dollar en wat zie ik? In God we trust. Nou, mag u zelf invullen, is dit toeval of is dit een knipoog van God die ze pas bekeerde zoon, een van zijn vele zonen, een hart onder de riem steekt om hem te bemoedigen. Ik houd op het laatste. Heb ik dat iedere dag? Zeker niet dat er een vrouw met een plastic zak halve dollars komt. Ik heb dat niet elke dag. Echt niet. Maar ik weet dat God me ziet. Soms ben ik het even kwijt. Dan word je overrompeld. Maar het is goed om weer, net als Hiskia, to the point te komen. Nou, we gaan naar de afronding. De tijd vliegt. Wat we heel goed moeten realiseren is dat God is geen bovennatuurlijke supermarkt. Het is niet zo dat we snel naar God gaan en God dienen alleen als we in nood zijn. Want dat is niet de bedoeling. God wil een relatie met ons. De aanklacht die Satan uitte tegen Job voor het aangezicht van God was, is het om niet dat Job God dient. U hebt hem toch zo rijk gezegend, geen wonder. Als u mij zo zou zegenen, zou ik u ook dienen. Dat zou trouwens niet waar zijn, maar bij wijze van spreken. U hebt hem gekocht. U bent geen vader voor hem, u bent een suikeroom. U hebt hem gekocht. De relatie is gebaseerd op hebzucht. Maar pak het eens van hem af. Haal het eens bij hem weg. Kijken wat er van zijn liefde voor u overblijft. Moeten we goed over nadenken. Ik hoop niet dat ik het in overmoed zeg voor Gods aangezicht. Ik denk dat ik het meen, maar ik ben heel voorzichtig. Dat komt door de jaren. Word je wat voorzichtiger? Ik zeg regelmatig tegen God, onze Vader, hij is onze Vader, ik heb u nodig. Maar zelfs als ik u niet nodig had, dat ik alles zelf zou kunnen, dan heb ik u nog nodig. Hoeveel verstaan dit? Hoeveel verstaan dit? Amen? Waarom? Omdat er iets van liefde is. Kijk, ik ga jullie geheim vertellen. Dat moet echt geheim blijven. Als het uitlekt, zal ik er nooit meer geheimen vertellen hier. Sinds een jaar kan ik redelijk koken. Ik kan redelijk koken. Ja. Maar, om nou te zeggen, ik heb Marion niet meer nodig. Nee. Al zou ik alles kunnen, zou ik de was kunnen doen en strijken en bed opmaken. Ik doe dat nooit goed, hè? Dat is, mag je ook niet verder vertellen. Het is een bepaald systeem en ik mag helpen, maar ik moet wel goed luisteren. Maar ik leer. Nee, maar begrijpen we dit? God wil een hartsrelatie met ons. Hij wil een liefdesrelatie. En hij wil ook dat we groeien. En wij hebben 3 zonen en we houden van alle 3 evenveel, echt waar. Ze zijn alle 3 verschillend, maar ik ben zo blij dat ze alle 3 even kostbaar zijn. En je mag rustig weten, ouders, hè, ouders hebben dat, je wil ze alles geven, hè, of niet? Je wil ze alles geven, maar het is niet verstandig om ze alles te geven. Je moet het echt doseren, anders verpest je ze. En God wil ons alles geven, maar hij wil ons niet verpesten. En als we nu al 1 gave hebben, lopen we alsof we de apostel van West-Europa zijn. Laten we nederig blijven. God wil ons vormen. Het gaat God in alles om relatie. Hij wil een relatie met ons. Hij wil dat wij hem dienen in liefde. Hij wil dat we nederig zijn, dat we ons niets verbeelden. Want zonder hem zijn we nergens. Hadden we niet eens bestaan. Laat staan dat we verlost waren. Dus laat onze dienst aan God nooit zo zijn dat het gewoon om de heb is of omdat we hem nodig hebben. We hebben hem nodig, maar laat die liefde, laat dat de hoofdoorzaak, de hoofdreden zijn waarom we van hem houden. Want de beloften van God staan altijd in een context. Dat is onze laatste tekst die we gaan opslaan. Johannes 15 vers 5 tot en met 8. Johannes 15 vers 5 tot en met 8. Heel bekend hoofdstuk, ik onderwijs er heel vaak uit, omdat dit zo'n sleutelvers, zo'n sleutelhoofdstuk is. Jezus zegt, het is een gelijkenis, hè? Ik ben de wijnstok, u bent de ranken, wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Let goed op, want zonder mij kunt u niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als drank en is verdord. En men verzamelt ze en hij werpt ze in het vuur. Dat is het beeld, hè, wat er met ranken gebeurt, die geen vrucht dragen en die verdord zijn. En zij worden verbrand. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Zie je, het staat in een context. We moeten in Jezus blijven. Zijn woorden moeten in ons blijven en wij moeten in hem blijven. Wij moeten doen wat hij vraagt. En als wij zo'n intiem leven met Jezus leiden en zo'n wandel hebben, heel intiem met hem, dan kunnen we vragen wat we willen. Maar het staat in een context. Je kan het ook dat zinnetje eruit halen, maar dan neem je jezelf in de maling. God is geen automaat waar je 2 euro in doet of 1,50 euro en je kan meteen aan een hendeltje trekken en daar is je reep chocola. Zo werkt het niet. Zo werkt een automaat, meestal, behalve als je pech hebt. Maar zo werkt God niet. God wil relatie. God wil boven ons materiële, maatschappelijke succes, wil hij karaktervorming. Hij wil dat wij veranderen naar het beeld en de gelijkenis van zijn zoon Jezus. Hij wil dat we niet bezig zijn met onszelf, maar meer en meer bezig zijn met mensen die we kunnen helpen. Dat is evangelie. Daarom is Jezus niet zo populair. Dan kun je beter een beeld kopen, in je tuin zetten, of op je vensterbank zetten, die is niet lastig. Die spreekt niet tot je geweten. Die zegt niet wat je moet horen. Daarom groei je niet. God ziet in het verborgene. Jezus die ons voorbeeld is, hij gaf zijn lasten en zorgen aan God. Daarom kon hij slapen in de storm. Het stormde, het schip maakte water, maar hij lag gewoon te slapen. Hij was moe. Petrus zou later ook leren van Jezus dat je kan slapen onder moeilijke omstandigheden. Want toen hij gevangen werd genomen en hij menselijkerwijs op zijn doodvonnis wachtte en hij werd bewaakt door 16 soldaten, wat deed hij? Hij lag gewoon te slapen. De volgende dag zou hij misschien geëxecuteerd worden. Zou zijn hoofd eraf gaan. Hij lag te slapen. Waarom? Hij had geleerd dat je op God kon vertrouwen. Dat God in het verborgene ziet. Dat zijn leven in Gods hand was. Of je nou leeft of sterft. Paulus zei het ook. Twee kanten word ik gedrongen. Liefst ga ik naar de Heer. Als ik doodga, ben ik bij Hem. Maar hier ben ik nodig op dit moment. Dus dan blijf ik. Daarom zou Petrus ook later schrijven, werpt al uw bekommernissen op hem. We hebben bekommernissen allemaal, ook jullie van de livestream, ook degenen die kijken via de Amsterdamse televisie, de lokale tv. We hebben allemaal bekommernissen, zorgen, spanningen, verdriet, ellende, mogen we op de Heer werpen. Als we in de context staan, als we die relatie met hem hebben, want hij zorgt voor ons. En we weten dat hij in het verborgene ziet. En dat betekent niet dat je ieder moment een stem hoort van de Heer. Nu links, nu rechts. Nu zoveel hagelslag. Nu pindakaas op je brood. Nu je groene stropdas om. En morgen. Nee, onzin. We hebben grote mate van vrijheid om te bewegen. Maar we moeten afgestemd zijn en de bereidheid hebben om zijn wil te doen. Want hij ziet in het verborgene. Hij ziet mij ook. Hij ziet u. Als we straks naar huis gaan. Er is geen huiselijke situatie waar hij niet van op de hoogte is. Hij ziet het. Hij ziet ons in het verborgene. En dat moet ons niet verdrietig stemmen, moet ons niet paranoia maken. Want niemand kijkt liefdevoller naar ons dan God, de Almachtige. Niemand kijkt liefdevoller naar ons. Met zoveel liefde kijken we niet eens naar onszelf. Zelfs als we goede moeder hadden of goede vader, onze moeder en vader niet. Amen.